mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook voor deze tijdreden in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, we willen dit samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen het gebed uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. En dat het voor u en voor mij gelden mag. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Derde vers van de 43e Psalm. Geliefden, we willen vanavond de Heilige Schrift openen in het Oude Testament en wel in het tweede boek Kronieken, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers tot en met het 5e hoofdstuk, het 2e vers. We verzoeken u met aandacht en eerbied te willen luisteren naar de voorlezing van het Heilige Woord des Heren, wat u vanavond vindt opgetekend in het tweede boek Kronieken, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers tot en met het 15e hoofdstuk, het 2e vers. Waar het woord des Heren aldus luidt. Zo ontsliep Abia met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad Davids, en zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land 10 jaren stil. En Asa deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heren zijn Gods. Want hij nam de altaren der vreemden en de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en hield de bossen af. En hij zeide tot Juda dat zij den Heere, de God hunner vaderen, zoeken en dat zij de wet en het gebod doen zouden. Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden, en het koninkrijk was voor hem stil. Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda, want het land was stil en er was geen oorlog in die jaren tegen hem, terwijl de Heere hem rust gaf. Want hij zeide tot Juda: laat ons deze steden bouwen en muren daarom trekken, en torens, deuren en grendels, terwijl het land nog is voor het aangezicht. Want wij hebben de Heere onze God gezocht. Wij hebben hem gezocht en hij heeft ons rondomheen rust gegeven. Zo bouwden zij en hadden voorspoed. Asa nu had een heer van 300.000 uit Juda, rondas en spies dragende, en 280.000 uit Benjamin, het schild dragende en de boog spannende. Al deze waren kloeke helden. En Zera de Moor kwam tegen hen uit met een heer van 1000 × 1000 en 300 wagens. En hij kwam tot Mareza toe. Toen toog Asa tegen hem uit. En zij stelden de slagorde in het dal van Zefata bij Mareza. En Asa riep tot een Heere zijn God. En hij zei: de Heere, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtigen, het zij de krachtelozen. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God, laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. En de Heere plaagde de moren voor Asa en voor Juda, en de moren vloden. Asa nu en het volk dat met hem was, jaagde hen na tot Gerar toe. En zoveel vielen er van de moren, dat er voor hen geen hervatting was. Want zij waren verbroken voor de Heere en voor zijn leger. En zij droegen zeer veel roof daarvan. En zij sloegen alle steden rondom Gerar. Want de verschrikking des Heeren was over hen. En zij beroofden al de steden, omdat veel roof in dezelve was. En zij sloegen ook de tenten van het vee en voerden weg schapen in menigte en kemels en kwamen weder te Jeruzalem. Toen kwam de geest Gods op Azaria, de zoon van Oded. En hij ging uit Asa tegen en hij zeide tot hem: hoort mij, Asa, en gans Juda en Benjamin. De Heere is met uw lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden, maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, in de aankondiging van deze avond kon u lezen dat het een tijdrede zou zijn. En misschien vraagt u zich dat wel eens af: wat is nou eigenlijk een tijdrede? U beseft wel, het gaat niet over een kerkdienst. Het is geen officiële eredienst. Maar wat is nou eigenlijk toch een tijdrede? Wel, als je het op zou zoeken in het woordenboek, in de dikke Van Dalen, om het zo te zeggen, dan kunnen we het als volgt lezen. Het is een rede die verband houdt met de tijdsomstandigheden. Tijdreden waarin je de toestand van land en volk als het ware schildert. Zo zegt Van Dalen het. Maar we voelen wel aan dat het daar vanavond toch niet alleen om gaat, om iets te zeggen over de tijd waarin wij leven. En daarom heeft onze staatkundig gereformeerde partij daar iets meer over gezegd. En dan kun je lezen in een van de verslagen van het hoofdbestuur dat men een tijdreden, een reden vindt waarin de toestand van land en volk wordt blootgelegd en bezien wordt in het licht van Gods woord. En dan komen we als het ware toch wat dichterbij, bij wat nou werkelijk een tijdreden is. Dat je de dingen die wij elke dag zien en om ons heen ervaren, dat die nou belicht worden vanuit Gods woord. Dat we kunnen zien wat de Heere daar nou over zegt vanuit zijn heilig woord. En toch, geliefden, hoewel ik ons hoofdbestuur daarin niet wil afvallen, vind ik dat toch nog te weinig. Want wat heb ik daar nou ten diepste aan, als ik hoor vertellen en hoor uitleggen wat er allemaal in deze tijd gebeurt en wat Gods woord daarover zegt? En ik zou dat zo tot mij nemen. Wat zou het mij baten? En daarom geloof ik, geliefden, dat het dieper gaat bij een tijdreden. Niet alleen, zoals Van Dalen zegt, dat we de tijd belichten vanuit hetgeen we om ons heen waarnemen. Dat het zeker ook belicht moet worden vanuit het heilig woord des Heren. Maar ik denk dat het ook daarop aankomt dat ik vanavond onderwezen word hoe ik nou in deze tijd heb te leven voor Gods heilig aangezicht. Dat het ten diepste in een tijdreden gaat om de vraag waarmee de dichter in Psalm 119 te raden gaat als hij zegt: waarmede zal de jongeling? En dan mag u dat vanavond invullen: waarmede zal ik, u, wij, ons pad in 2022 door ijdel heen omringd rein bewaren? Ik denk dat het over die vraag ten diepste gaat als het gaat om een tijdreden. Dat ik niet alleen zie wat er om mij heen gebeurt, dat mijn ogen daarvoor open gaan. Dat ik dat belicht zie vanuit het heilig woord des Heren. Maar dat het ten diepste gaat over die vraag: en hoe leef ik nou in deze tijd voor het heilig aangezicht des Heren, omringd door vele ijdelheden, door vele verleidingen, te midden van grote zorgen? Hoe zal ik leven tot eer van de Heere in deze tijd? En dat is het wat de Heere u vanavond en mij wil leren vanuit de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En met de hulp des Heeren willen we dan in deze tijdreden stilstaan bij koning Asa. En dan drie gedachten. Allereerst zien wij een zegenrijke reformatie. In de tweede plaats zien wij een heerlijke overwinning. En in de derde plaats een heilzame aansporing. De Heeren bepalen ons vanavond bij het leven van koning Asa, hoe hij in zijn tijd leefde. En leg uw leven daar nou vanavond eens naast. En laat ik mijn leven daarnaast leggen. En laten we onszelf voor het heilig aangezicht des Heeren onderzoeken. Kennen wij dat leven ook van deze koning Asa? Kennen wij ook in ons leven een zegenrijke reformatie? Kennen wij ook een heerlijke overwinning? En in de derde plaats hebben wij leren luisteren naar een heilzame aansporing. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit de 21ste psalm. En daarvan de versen 1 en 3. En daar mag ook iets van doorklinken in het leven van koning Asa. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielen vreugd zal hij door al uw daan verrukt en rijen gaan. En ook het derde vers: gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. De versen 21, daarvan de versen 1 en 3 ter inleiding op de tijdreden. Liefden, met de hulp des Heren willen we dan vanavond stilstaan bij een gedeelte uit het leven van koning Asa. En dan zien we drie gedachten. Allereerst een zegenrijke reformatie. In de tweede plaats een heerlijke overwinning. En in de derde plaats een heilzame aansporing. Koning Asa, wie is hij toch? Wel, we weten dat hij afkomstig is uit het geslacht van koning David, zijn overgrootvader, om het zo te mogen zeggen. We weten ook dat hij een zoon geweest is en we lezen de naam van deze koning heel duidelijk aan het begin van ons hoofdstuk, dat Abia zijn vader is geweest, maar we weten niet de naam van zijn moeder. We weten ook uit de overlevering en uit het onderzoek van de Heilige Schrift wanneer hij geleefd heeft. Wel, dat was als koning van 912 tot 871. Dat is dus 41 jaar is hij koning geweest over het Tweestammenrijk. Dat is eigenlijk zo wat we van deze koning weten als het gaat over wat algemene gegevens. Maar wat veel belangrijker is, namelijk wat de Heere van hem zegt en wat in het heilig woord van deze koning geschreven wordt. En wel, dat is een heerlijk getuigenis als wij daar lezen: Asa nu deed wat recht was in de ogen des Heeren zijns Gods. En geliefden, wat liggen daar toch een veelheid aan gedachten in. Als de Heilige Geest van deze koning laat optekenen dat hij een man is die recht deed in de ogen des Heren. Dat wil zeggen dat het zijn diepe verlangen was om naar de wil des Heren te leven. Om het met de woorden van de dichter te zeggen: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. En dat was nou de vrucht van wedergeboorte in het leven van deze koning. Dat daar een verlangen geboren was om de zonden te haten en te zoeken wat aangenaam was in de ogen des Heren. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En daar komt het nou op aan, geliefden. Dat wij niet wandelen in de wegen om mensen aangenaam te zijn. Om een goed getuigenis te krijgen van mensen. Want mensen kunnen wij bedriegen. Want we hebben een bedriegelijk hart en we bedriegen daarin onszelf. Maar waar het nou ten diepste op aankomt, mogen wij nou door wederbarende genaden doen wat recht is in de ogen. Wat de Heere aangenaam is, wat de Heere verheugt, wat de Heere vreugde geeft als hij zijn kind ziet wandelen in zijn wet. Als hij ziet het verlangen van zijn kinderen om te leven tot eer van hun koning. Waar steeds weer dat gebed is om te leren te handelen naar Gods wil en in zijn wegen te mogen gaan. En geliefden, we zeiden het al bij de inleiding. Dat is dan toch direct de vraag die vanavond tot u en tot mij komt en tot jullie kinderen. Fijn ook dat jullie er vanavond zijn, jonge mensen. Maar wat is nou het getuigenis van de Heere over uw leven? Mag u nou door genade wandelen op die smalle weg ten leven? Onderzoek uzelf nou eens eerlijk. Wat was vanochtend toen u wakker werd en u uw knieën voor uw bed boog? Wat hebt u nou aan de Heere gevraagd? O, ongetwijfeld hebt u de Heere erkend dat u wakker mocht worden. En wellicht hebt u ook gebeden om vergeving van alle zondige gedachten die er geweest zijn die nacht, ook in uw dromen. En dat u gevraagd hebt om kracht voor deze dag. Om bewaring voor de zonden. Maar heb u nou ook gevraagd, Heere, zou ik nou eens mogen wandelen tot uw eer? Zou ik nou uw naam mogen verhogen door een Godvrezende wandel? Was het uw verlangen? Heere, maak mij toch steeds meer aan uw beeld gelijk. Heere, zou u willen geven dat ik een leesbare brief van u mag zijn? Dat er iets van de geur van Christus mag uitgaan in mijn leven. Onderzoekt u zich nou eens eerlijk. Wat leeft er nou op de bodem van uw hart? Asa mocht doen wat recht was in de ogen des Heren. Is dat nou ook door genade jouw verlangen geworden? Want geliefden, en dat moet je ook eerlijk onder ogen zien. Als dat verlangen nou niet in uw hart leeft, wat leeft er dan? Wel, dan doet u wat kwaad is in de ogen des Heren. Dan rust zijn heilige toorn op u. Dan is het nog steeds werkelijkheid wat wij lezen in ons doopformulier. Dat we kinderen des torens zijn. En dat wij het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Ja, dat wij oprecht op weg zijn naar die poel die brandt van vuur en zilver. Want geliefden, dat is toch de werkelijkheid. Wij kunnen toch maar op twee wegen wandelen. Het zij op de weg, die brede weg naar het eeuwige verderf. Of we wandelen op die smalle weg. Wandelt u en mag u recht doen op die smalle weg ten leven. Recht doen in de ogen des Heren. Of is het nog die verschrikkelijke werkelijkheid dat u elke dag uw schuld voor God groter maakt. Dat u elke dag u meer en meer rijp maakt voor het oordeel. Laat die vraag nou eens wegen. Ga die vraag nou niet voorbij. Maar vraag nou eens vanavond om ontdekkend licht. En zeg, Heere, als ik nog op die brede weg wandel, doe het mij toch zien, Heere. Open toch alstublieft mijn blinde zielsogen ervoor, dat ik met al mijn godsdienst nog wandel op die brede weg. En wie weet hoe spoedig ik voor eeuwig verloren moet gaan. En als u nou door genade mag wandelen op die smalle weg, leg dan uw leven eens van vandaag voor de Heere. Kon het voor hem bestaan? Kind van God, onderzoek het eens, zoals de dichter het zegt. Beproef, vrij van omhoog, mijn hart dat steeds voor uw oog. Zul je het vragen? En zul je zeggen, Heere, zou ik ook zo mogen wandelen, dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd wordt. Maar veel eer, geprezen, want u bent het toch zo eeuwig waard, Heere. Asa, hij deed wat recht was in de ogen des Heren, zijns Gods. Daar heb je het geheim. Door genade was hij van koning veranderd. Door genade de dienst aan de vorst der duisternis opgezegd. En een onderdaan geworden van die koning der koning. Door genade, een kind des Heren. door genade mogen mijnen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde geschied is uit louter genade, zonder enige verdiensten van mijn kant. Hij wandelde uit wederliefde, omdat hij van eeuwigheid geliefd was en deed wat recht was in de ogen des Heren, zijns Gods. En misschien worstelt u wel met die vraag: ben ik wel een waarachtig kind van God? Bedrieg ik mij niet? Wel, geliefden, dan komt dat openbaar in de vruchten. Want de boom wordt aan zijn vruchten gekend. En dat kon iedereen in Israël, in Jeruzalem, wist het. Dat zij een koning hadden die God vreesde. Want waaruit blijkt dat? Wel, in de eerste plaats dat je een haat krijgt tegen de zonden. En wat was dat volk van Israël diep weggezonken in de zonden. Het was de zoon van Salomo, Rehabiam, die het volk al voorging in de afgodendienst. En het werd al maar erger en erger. Zodat we lezen: en zij verwekte de Heere tot toorn meer dan al hun vaderen gedaan hadden. Zo verzonk Juda het tweestammenrijk weg in de goddeloosheid. En we lezen ook dat ze de Asjera, de afgod, diende. En geliefden, we gaan dat niet uitgebreid voor u verhalen. Maar dat ging altijd gepaard met zedeloosheid, met uitspattende in de zonden gevierde feesten. En het was zelfs zo dat in de dagen van koning Abia er schandjongens waren. En schandjongens, dat zijn jonge knapen die oudere mannen bevredigen, homoseksuele mannen. En dat in het openbaar, onder de groene boom. Zo diep was het verbondsvolk Israël weggezonken, dat de Heer ervan moet zeggen: en zij deden naar al de gruwelen der heidenen. Israël was een heidens land geworden in de dagen van koning Asa. En u begrijpt dat we straks de lijn ook trekken naar onze samenleving. Die verschilt niets meer daarin. Was ons land eerst nog een gedoopte natie? We hebben de Heere verlaten. Nog een enkel procent van onze samenleving is nog gedoopt. Maar het grootste deel heeft afscheid genomen van God, zijn woord en zijn dienst. En wat komt dat uit, geliefden? En laten wij daar nooit, nooit, nooit aan wennen. Maar dat er meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot gedood worden. Zullen we daar nooit aan wennen? Die ontzaglijke werkelijkheid. Dat met toestemming van de overheid kinderen in de moederschoot vermoord worden. Daar zijn we toch niet aan gewend. Maar dan beven we toch dat het bloed van onschuldige kinderen roept van de aardbodem. Ons land heeft prostitutie gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat het een erkend beroep is om in de zonden te leven, om te oreren. Dat is wettig toegestaan. We denken allemaal dat juist in Nederland, in Amsterdam, het eerste homohuwelijk ter wereld gesloten werd. En wie denkt niet aan de geweldige golven van genderideologie die over ons heen spoelen? En als er iets is, geliefde, wat ons laat zien dat wij leven in de laatste dagen, is wel deze genderideologie, die overheidsideologie is geworden in zo'n korte tijd. Dat de overheid bepaalt dat we dat allemaal ook in onze leerboeken moeten verwerken. Wat dan? Wel dat God niet bepaalt of we man of vrouw zijn, maar dat ik dat zelf bepaal. En daarin is de laatste scheppingsorde verstoord. Als God zegt, ik schiep man en vrouw, zegt de moderne mens, nee, wij scheppen onszelf en onze eigen identiteit. En wij moeten tegen onze kinderen zeggen, je weet nog niet wat je bent, dat moet je ontdekken. Of je man of vrouw bent, of biseksueel, of non-binair. En wat niet allemaal nog mogelijk is, dat moet je zelf kiezen. Waar jij je goed bij voelt. En ook al ben je als man geschapen, laat je gerust met overheidsgelden ombouwen in transitie gaan. En tot vrouw jezelf maken. Heb je het ook zo gevoeld? Dat hier de scheppingsorde, het fundament van de samenleving, wankelt, geliefde. Wel, dat is onze tijd. Vergelijkbaar, maar nog verder weg, om het zo te zeggen. Als in de dagen van koning Asa. En wat doet koning Asa dan? Wel, als hij aan de regering komt, dan is het eerste wat hij doet, de zonden uitbannen uit het volksleven. Hij laat direct alle afgodsbeelden afbreken. De groene bomen waaronder de ontuchtige feesten plaatsvonden, laat hij omhakken. Hij doet naar het woord van Mozes in Deuteronomium 7. Maar alzo zult gij hun doen. Hun altaren zult gij afwerpen, hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden, want gij zijt een heilig volk den Heere, uw God. En het is na dat woord dat de koning Asa zijn leven inricht. Hij trekt ten strijde tegen de zonden en zegt tegen het volk dat ze radicaal moeten breken met het oude leven, met het leven in de zonden en in de goddeloosheid. En geliefden, wilt u nou weten of de Heere in uw leven werkt? Dan is dat een van de eerste vruchten. Dat je de zonden gaat haten en vlieden. En leg je leven daar dan eens naast vanavond. Is er die tijd gekomen in je leven dat je met berouw zag op je achterliggende leven? Dat je zag hoe je met de zonden God getergd had. En hoe daar een berouw in je ziel kwam over de zonden, omdat je gezondigd had tegen een goed en goeddoend God. En is daar toen ook een breken gekomen? Een hartelijk breken. Zou ik niet haten, Heere, wat u haat? Is dat in je leven gebeurd? En maak nou eens heel eenvoudig vragen aan de moeders. Weet de Heere daarvan? En weten uw kinderen daarvan? Weten uw kinderen daarvan? Moeder heeft zo'n verdriet over de zonden. Moeder kan de zonden in ons leven niet dulden. En hebben ze wel eens de tranen in de ogen van moeder gezien. Als je gezondigd hebt. Wij zijn eerlijk. Zien onze kinderen het nog? Dat we de zonden haten. En dat we de zonden niet kunnen dulden. En dat het verdriet en smart geeft als we de zonden zien. En heeft er zo in uw huisgezin een reformatie plaatsgevonden? Weet u vanavond wat uw kinderen doen op uw slaapkamer? Weet u waar ze naar kijken vanavond? Hebt u de afgoden weggedaan? Want het is schrikbarend hoeveel in onze gezinten kinderen, met toestemming soms van ouders, kijken naar Netflix, geabonneerd zijn op Videoland. Hoeveel van onze jonge mensen komen niet bij elkaar om een avond film te kijken? Heb u wel eens tegen uw kinderen gezegd, tegen uw jonge mensen, heden uit! Moeder kan het niet langer meer zien. Zijn de zonden tot zonde geworden in uw gezin? Voor koning Asa, hij kon de zonde niet langer dulden in zijn land. Kunnen wij de zonde niet dulden in ons gezin en in onze kerkelijke gemeente? Spreken wij elkaar er nog op aan als wij de zonden zien? Ik herinner mij nog aan de gemeente dat een kind die de Heere vreesde zag dat een ander gemeentelid zondags niet in de dienst was. En hem kwam ter oren dat ze naar een evangelische dienst geweest was. En hij stond bij haar op de stoep. En in liefde heeft u gezegd, kind, dat kan toch niet. Hebben wij ook oog op elkaar? Kunnen wij de zonden ook in elkaars leven niet verdragen? Of zijn wij net als Kain? Ben ik mijn broeders hoeder? Laten wij onszelf in deze tijdreden voor Gods heilig aangezicht onderzoeken. Koning Asa kon de zonde niet dulden. Kan ik dat ook niet dulden? In mijn eigen hart, in mijn eigen leven, maar ook van degenen aan wie ik mij verbonden weet. En ook in de raadzaal klinkt daardoor die bewogenheid. Collega raadsleden, dat kan niet. Kan voor God niet bestaan, want het is zonde. Voelen ze dat ook? Dat je in alle oprechtheid zegt, dat kan niet, want wij bedroeven de Allerhoogste daarmee. Koning Asa, hij wandelde in de wegen des Heren en werd zichtbaar in zijn haten van de zonden. Maar geliefden, weet u, daar kan ook nog zoveel wetticisme bij komen. Dat we zeggen, dit kan niet en dat kan niet. En weet je, waar je nou werkelijk het leven van Gods kinderen aan herkent. Niet alleen dat ze de zonde haten. Daar kan ook nog iets van eigen gerechtigheid bij zijn. Kan ook nog iets zijn van, kijk mij nou toch eens. Rechtzinnig zijn. Maar weet je waar nou die ware vreze Gods uitblijkt? Zodat we samen lezen van koning Asa. En wat staat er dan? En de koning zeide tot Juda, dat zij de Heere, de God hun vader zoeken, en dat zij de wet en het gebod zouden doen. Daar heb je nou de liefde. De ware liefde tot de naaste. En dat is dat je hem aanspoort om de Heere te zoeken. Dat je gunnen bent en zegt, jongen, ik heb nou maar één verlangen. Dat je de Heere zoekt en dat je door genade hem vinden mag. Dat zou mijn grootste blijdschap zijn, kind. Niet dat je straks een prachtig mbo-diploma hebt. Niet dat je geslaagd bent in de wereld. Maar je vader heeft maar één verlangen. Dat je de Heere zoekt. En dat je hem vinden mag. Merken uw kinderen dat? Dat het in uw gezin niet is regel op regel en gebod op gebod. Maar dat het nou door de liefde is. Dat je zegt, jongen, niet alleen breken met de zonden, maar zoek nou de Heere. Zoek nou toch dat de breuk tussen God en je ziel verzoend mag. Zoek nou toch de Heere. En zoek nou te schuilen achter dat dierbaar bloed. Omdat je weten mag dat de Heer je schuld heeft weggedaan. En dat je uit genade recht mag ontvangen op het eeuwige leven. Mogen we zo docent zijn in ons onderwijs op de basisschool. Mogen we zo ook ouderling zijn en zo een huisbezoek zijn. Dat we uit de liefde die ons dringt zeggen, Heere, wilt u het gebruiken als ik deze jongen of dat meisje mag aansporen om u te zoeken. Koning Asa zeide dat Juda, de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden. En dan kunnen wij daar zo kostelijk iets over lezen in onze kanttekeningen. Want wat staat daar? Zoekt de Heere, dat wil zeggen, dat is recht te leren kennen, zuiver te dienen, vurig aan te roepen, trouw te gehoorzamen en in het alles voortdurend te volharden om hierna in eeuwigheid met hem te leven. O, dat je zo dat tegen je kinderen mag zeggen, zoek toch de Heere te vinden, zoek toch hem te mogen kennen. In zijn liefde geopenbaard in zijn Zoon. O, roep de Heere toch vurig aan, volhardend biddend. De Heere, zoals ook die Canaanese vrouw, de Heere volhardend heeft aangeroepen. Om nou hem te mogen gehoorzamen. In zijn wegen te wandelen. Daarin voortdurend te mogen volharden. En dan sluiten onze kanttekeningen zo kostelijk af om hierna in eeuwigheid met hem te leven. Liefde, mogen we die vraag ook aan elkaar stellen. Is dat nou door genade ook uw leven geworden? Heb u ook de Heere mogen zoeken, omdat u zag dat al uw wegen dood liepen? Dat u aan Gods recht betalen moest, maar geen penning had om te betalen. En dat daar die vraag in uw leven geboren wordt, is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel? En hebt u zo de Heere mogen leren zoeken, aanroepen, om hem te mogen vinden? Om te mogen zien dat nou zijn offer alleen een volkomen verzoening is voor al uw zonden. Om nu zo de Heere te zoeken en uw kinderen daarin voor te leven. Om uw buren daartoe aan te sporen. Om het elkaar te zeggen, laten wij de Heere zoeken. En dan mag de profeet Jeremia daarvan zeggen, en gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Hoor je het? Als nou nood in je leven is, Zoek dan de Heere en leef. Het is de profeet Jeremia die het u zegt. En wanneer gij hem zoekt, hij zal zich van u laten vinden. En zo eindigt hij dan, Asa, tegen het volk te zeggen: en wandel dan in wederliefde naar de geboden des Heren. En dat is nou het leven der bekering. En daar heb je nou die twee dingen in het leven van Asa. Als onze catechisme zegt, wat is nou bekering? Wel, dan is dat allereerst een hartelijk afsterven aan de zonden. Een haten en vlieden van de zonden. Maar het is ook die heerlijke opstanding in dat nieuwe leven. Om nou niet naar sommige, maar naar al de geboden Gods te mogen leven. Uit wederliefde. En zo komen we weer bij onze vraag terug. Als dat nou in uw hart een vraag is. Mag ik nou in oprechtheid een kind van God zijn? Bedrieg ik mij nou niet voor de eeuwigheid? Leg dan vanavond uw leven naast het leven van deze koning Asa. Wat lezen wij nog verder van deze koning Asa nadat we iets gezien hebben van die heerlijke reformatie in zijn leven? Hoe hij daar de dienst des Heren aanprijst, het volk daarin voorleeft. Wel, geliefden, dan mogen wij ook zien. En mag dat nou ook eens aan onze jongeren verteld worden. Dat wie de Heren navolgen mag, vrede vindt voor zijn ziel. Maar dat de Heren ook genade loon geeft. Want wat zien wij in het leven van deze koning Asa, dat de Heere hem rust geeft. De Heere zorgt ervoor dat er geen vijanden komen en dat er in zijn land voorspoed is. En dat heeft de Heere toch immers beloofd. Die zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. Dat wil zeggen, ik zal hen mijn nabijheid doen ervaren. En ik zal zorg dragen voor dat volk. En zo is het de Heere die zijn volk daar bewaart voor de vijanden en rust geeft. En laten wij dat ook mogen laten zien aan onze jonge mensen. Dat het dienen van de Heere een liefdedienst is. Geen zwaar werk. Maar dat de Heer Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat het een liefdedienst is. En dat de Heere daarin zijn gunst betoont. En als er nou die vrede is, die rust, 10 jaar lang. Wat doet dan koning Asa? Gaat hij dan lijdelijk op zijn troon zitten en zeggen, kijk, de Heere zegent mij. En dat betekent dat ik dan maar kan genieten en werkeloos op mijn troon kan zitten? Nee, geen zins. Want wat hebben we met elkaar gelezen van koning Asa? Wel dat hij die tijd gebruikt van rust en vrede om het land te versterken. En hoe komt koning Asa daarvan? Omdat Gods kind weet dat er ook tijden komen van beproeving. Dat het hier niet altijd een kalme reis is. Maar dat hij weet dat Gods kinderen ook door de oven van beproeving heen moeten in dit leven. Dat ze te maken krijgen met de vorst der duisternis. Dat ze moeten ingaan door veel verdrukkingen. Dat weet ook koning Asa. En daarom bereidt hij zich daarop voor. En wat doet hij dan? Wel, hij gaat versterkte steden bouwen. Wij zouden zeggen, jonge mensen, een soort waterlinie. Zoals wij dat ook in het verleden gedaan hebben. Zo maakt hij een lint van steden waarin een soort van kastelen oprijzen. Versterkte burchten waar de inwoners veilig zijn als de vijand nadert. En waarmee hij zijn land kan verdedigen. In de tweede plaats zorgt hij ervoor dat zijn leger op orde is. Zou onze minister vandaag ook wel iets van kunnen leren? Van onze politiek uit het verleden. Dat we dachten dat er nooit geen oorlog meer kwam. Wat een dwaasheid. Koning Asa, in tijd van vrede en voorspoed, rekent hij erop dat er verdrukking komt. Dat er strijd komt. En daarom richt hij ook een leger op. En we hebben het met elkaar gelezen. Het zijn zeer goede soldaten, geoefende, getrainde soldaten heeft hij er. Boogschutters, zij die het zwaard dragen. Een toegerust leger heeft hij, omdat hij weet dat er andere tijden komen. En liefden, zijn wij daar ook op voorbereid? Hebben wij onszelf en onze kinderen daarop toegerust dat de tijden aanstaande zijn van verdrukking? En dan denk ik alleen maar even kort aan het onderwijs. We kennen allemaal natuurlijk onze Lodestein, onze Horenbeek. Om het daar even bij te beperken. Op dit moment betaalt onze overheid 100 miljoen voor die scholen. Maar er komt een tijd, en de Heer weet hoe nabij, dat de overheid zal zeggen, wij kunnen dit niet langer meer betalen, want jullie wensen niet te luisteren naar het onderwijs in burgerschap zoals wij dat van jullie eisen. En zijn wij erop voorbereid dat wij zelf in die uren van verdrukking ons eigen onderwijs zouden bekostigen? Of denken wij dat het allemaal maar zo blijft, in gemakzucht? Koning Asa wist, het blijft niet zo. Er komen verdrukkingen aan. Bent u, ben ik erop voorbereid. En dan komt die verdrukking. Want wat lezen wij? Zera de Moor komt met een geweldig groot leger. En het is een leger zo groot voor koning Asa en zijn volk dat ze ze niet kunnen tellen. Want er staat 1000 × 1000. En 1000, dat is het grootste getal in de Bijbelse tijd. Dus als ze iets willen uitdrukken wat ontelbaar is, dan zeggen ze 1000 × 1000. Een ontelbaar groot leger komt er op Asa en de inwoners af. En dat brengt ons bij die tweede gedachte, een heerlijke overwinning. Want als dat leger er aankomt, wat doet dan koning Asa? En zegt hij tegen zijn soldaten, kom op hoor, we zijn wel in de minderheid, maar jullie zijn goed getraind. En denk erom dat je alles wat je geoefend hebt nu in de praktijk gaat brengen, want het gaat erop of eronder. Spreekt hij zo zijn soldaten toe en verwacht hij het zo van zijn versterkte steden? Nee, in het geheel niet. Hoewel hij die soldaten getraind heeft en hoewel hij die steden heeft versterkt, is het eerste wat de koning doet te midden van die aanvechting, te midden van die bestrijding, in die voor hem feitelijk hopeloze toestand, want hoe zou hij met zijn leger tegen dat leger van Zera de Moor met zijn wagens op kunnen? Hij buigt zijn knieën. En geliefden, wat een kostelijk gebed brengt hij dan bij de Heere. En zullen wij dat gebedsonderwijs samen een ogenblik met elkaar volgen. En wat is het dan wat hij tegen de Heere zegt in dat gebed? Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige het zij de krachteloze. Heren, zegt hij, het is voor u een wenk van uw alvermogen om dat grote leger van Zera de Moor te vernietigen. Heren, het is niets voor u. Heer, u hoeft maar te spreken en dat grote leger zal in verwarring zijn. Niemand, heren, is bij u de Almachtige te vergelijken. Heren, en u moet het maar in de kanttekeningen nalezen. Als hij zegt, het zij de machtige, het zij de krachtelozen, dan drukt hij daarmee uit, heren, u neemt het op voor de krachtelozen. U staat tussen de krachtige en de krachtelozen in om hen te beschermen en te bewaren. En zo mag hij daarmee beginnen met de belijdenis dat de Heere de Almachtige is, de schepper van hemel en aarde, voor wie nog toch niets onmogelijk is. En heeft hij het dan niet van zijn vader David geleerd in de 20e psalm? Deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden de naam des Heeren onze Gods. Help ons, Heere, want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen de menigte. O Heere, gij zijt onze God. Heere, deze spreken van paarden en van wagens, maar wij steunen op u, de Heere, alleen. Heere, gij zijt toch die Almachtige. Het is toch niet te vergeefs, Heere, om op u te steunen. En zou hij daarbij niet gedacht hebben aan de woorden van de dichter, beschaamd door mij de stille hopen niet. Van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten, laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Heere, wij steunen op u alleen, voor wie het een wenk van uw alvermogen is. Oh, wat een geloofsoefening klinkt hierin door in dit gebed. Als een krachteloze die in zichzelf niets heeft, die alles wat hij heeft voor waardeloos acht, ook zijn versterkte steden, ook zijn soldaten. Nee, daar is mijn verwachting niet van, heren. Hoewel het mijn roeping en verantwoordelijkheid was om die versterkte steden te bouwen en dat leger in stand te houden, heren. Ik heb er geen enkele verwachting van, maar mijn verwachting is van u, de Heere, alleen. En als wij moeten strijden, heren, dan zult u ons voorgaan. Ook al hebben wij geoefend, heren, en al zijn de steden versterkt, nochtans, heren, is al onze verwachting alleen van u, de Heren. In uw naam zijn wij gekomen, heren. Daar ligt het geheim. In uw naam. Daar ligt onze hoop. Daar ligt onze verwachting. Want uw naam is Heere, met hoofdletters. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heere die nabij is, het volk dat schreiend tot mij vlucht. Ik ben die Heere, die getrouwe verbonds, Jehovah, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Lieden, mag u dat ook beoefenen. In de tijden dat de golven van zorgen, van moeite en bestrijding, van aanvechting over u heen komen. Dat u uw eigen krachteloosheid meer en meer mag en moet inleven. Maar dat u vanavond nou op de leerschool van het gebed genomen mag worden. Om nou op te zien, zoals de catechismus het zo heerlijk zegt. Dat u niet alleen die almachtige Vader bent, die alles kan, maar dat u nou ook die goede tieren en genadige Heere bent, die nabij uw volk bent. O, om zo te mogen zeggen, in al uw strijd, in aanvechting, in de tijden dat u denkt Heere, hoe moet het nou verder? Om dan met Asa te zeggen, wij steunen op u. En onze verwachting is alleen van u, van uw heerlijke naam. Ik ben nabij. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. Ik, de Heere, de getrouwe. En laat zo vanavond dat uw leven kenmerken. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Eigen krachten te verachten, wordt toch immers op Jezus school geleerd. En dat u zo met Asa af mag zien van verwachtingen van uzelf. Of van andere vest op prinsen geen vertrouwen. Maar om nou met Asa alleen op hem te vertrouwen. O geliefde, en als dat nou beoefend mag worden. Dan zal de Heere niet beschamen. En dan hoeft Asa zijn leger niet te gebruiken. En dan hoeft hij niet de toevlucht te nemen om te schuilen in zijn versterkte steden. Maar wat lezen wij dan heerlijk? En de Heere plaagde de moren voor Asa. God stond op tot de strijd. God zond de haters wijd en zijd. Hij deed hen verjagen en hij maakte hen en deed hen smelten als was voor de gloeiende kolen. Van heel zeer naar de moor. Met zijn duizend bij duizenden bleef niets over. God plaagde hen. Dat wil zeggen, God kastijde hen. Hij strafte hen. En ze vluchten her en derwaarts heen. Om te ontkomen. Maar er was geen ontkomen aan. Want de schrik des Heren was op hen gevallen. Ze voelden het. Ze ervoeren het. Dit is de stem des Heren. En toen hij sprak, werden zij krachteloos en vluchten. En de Heere gaf een ongekende, heerlijke overwinning. U moet het maar eens rustig lezen. De Bijbelschrijver, hij kan er geen genoeg van krijgen. Hoe groot die overwinning was. Van al de omliggende steden werd alles ten roof genomen. En ook de dieren, het viel hen alles in de hand, zonder er iets voor te doen. Want geliefden, als de Heere werkt, geeft hij altijd een volkomen uitkomst. En daarvan gaan we zingen met de dichter uit Psalm 68. En daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten.
Thank you.
Liefde, en ik zag zo even dat de tijd verstreken is en daarom nog een enkel kort woord tot u gezegd. Wat is nou het gevaar dat Gods kind bedreigt als de Heer je zo nabij is en de Heer je zo rijk zegent en de Heer je zo'n heerlijke overwinning geeft? Wat is dan het gevaar, kind van God? Zeg het eens. Wel, dat je er wat mee gaat worden, nietwaar? Want hoogmoed ligt de mens zo aan, ook na ontvangen genade. En weet u, en dat is nou zo Gods bijzondere zorg voor zijn kinderen. Wat doet de Heer? Als koning Asa dan gezeten is op die overwinningsrijtuig, om het zo te zeggen, en dat volk en die strijders achter hem aankomen en die rijke buit met zich meebrengen, was gevaar dan groot dat de koning zich laat aanbidden door het volk en dat hij in die strik van hoogmoed valt en vergeet dat alles genade was? Wat doet de Heere nou? Wel, de Heere verwekt zijn geest in het leven van de profeet en hij zendt de profeet Azaria met een indringende boodschap en ook met een rijke belofte naar die koning. Als die koning daar zit op zijn strijdwagen, staat daar de profeet: halt, ik heb een boodschap van de Heere voor u. En dan lezen we het met elkaar. En hij zeide: hoort mij, Asa en gans Juda en Benjamin. De Heer is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Een indringende en een heilzame boodschap aan de koning. Volhard in de wegen des Heren. Volhard in het navolgen van mij. Maar tegelijkertijd die ernstige waarschuwing: maar zo gij mij verlaat, zo gij wordt een zoeker van eigen eer en roem, ik zal u verlaten. Geliefden, en daarom nog een kort woord voor u aan de hand van deze laatste woorden. Hebt u het gehoord, wat de Heere hier belooft? Zo gij mij zoekt, ik laat mij vinden. Is dat niet een troostrijk woord van de Heere? Zo komt hij aan het einde tot u, tot jou, met dat woord van zijn opzoekende liefde. Zo gij mij zoekt, zoek dan toch eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat het zo mag zijn wat de dichter zegt: ik zoek uw aangezicht. En dat je niet aflaat de Heere te zoeken totdat hij zich laat vinden. O, dat zo vanavond door de Heilige Geest je zoekend gemaakt mag worden, omdat je gezien hebt: zo kan ik voor God niet bestaan. En dat je gezien hebt dat de wereld de dood baart, en dat je met je eigen godsdienst voor eeuwig verloren gaat. En dat je zo ziet: ik kan mijn schuld niet betalen en er moet betaald worden. Als dat nou de nood is waar Gods geest je vanavond ingebracht heeft, dan komt de Heere zo liefelijk je te troosten en zegt: zoek het maar bij mij. Kom derwaarts tot mij. En ik zal je vrede geven. Vrede door het bloed des kruises. Jonge mensen, het is nooit te vergeefs de Heere te zoeken. Dat maakt de duivel je wel wijs. En hij komt erop af, hoor. Want als je vanavond in de kerk zegt, Heere, maar u zegt tegen mij, zoek mij. Heere, ik wil u zoeken. Weet je wat, de duivel, die zal er alles aan doen om je tegen te houden. Denk maar eens aan die blinde Bartimeus. Als blinde Bartimeus gaat zoeken, wat doet hij dan? Dan roept hij. Dan roept hij, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En als je nou zo vanavond roept, zo vanavond zoekt, uit de diepte van je verlorenheid, wat zegt de duivel dan? Houd er maar mee op. Die komt er tegenin. En dat zeggen die omstanders ook. Man, hou op met bidden, hou op met roepen. Voor jou is er geen plaats bij de Heer. En wat staat er dan, jonge mensen? En hij riep des te meer. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dat is het wat de Heer zegt. Wie zo tot mij roept uit de benauwdheid. Die zo zich aan mij vastklemt. Heer, en ik kan niet verder als u niet naar mij omziet. Die zo zoekend is. Daarvan zegt de Heer. Ik zal mij laten vinden. Is dat niet oneindig vertroostend? Zo gij hem zoekt, verbijt hem, verwacht hem, roep hem aan, want hij zal gewisselijk komen. Maar wat is de Heere tegelijkertijd zo waarschuwend. Maar zo gij mij verlaat, ik zal u verlaten. En er is niets ergers, geliefden, in dit leven dan dat God je verlaat. Want dat is het begin van de hel. Want wat is de hel? Wel, dat is de plaats van de godsverlating. Toen de Heer Jezus nederdaalde ter helle, toen de hel zich voor hem openbaarde, riep hij uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het allerergste. Als je van eeuwig van God verlaten moet zijn. Daarom laat je vanavond waarschuwen. Laat je vanavond door de Heere hartelijk waarschuwen. Zo gij mij, de goede tieren, de genadige, de langmoedige, de getrouwe. Zo gij mij verlaat, ik zal u voor eeuwig verlaten. Hoor dan het woord des Heren. Amen. Eindigen we met gebed. Heren, zo hebben we kortelings